Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma De Kerkvaders, waar de uitzending van vandaag eigenlijk deels hoort bij een vorige uitzending over de heilige Basilius de Grote. Vandaag bespreken we een andere Cappadocische vader, namelijk Gregorius van Nazianze. Hij was een goede vriend van de heilige Basilius. Gregorius schreef in een lofrede op de heilige Basilius: Basilius en ik troffen elkaar in Athene. Als stromen van één rivier waren wij vanaf de ene bron, ons vaderland Cappadocië, omwille van onze opvoeding in verschillende richtingen uiteengegaan naar het buitenland, en we waren weer samengekomen. Het leek een afspraak, maar God had ons zo geleid. Toen ter tijd had ik veel ontzag voor mijn grote vriend Basilius, omdat ik de ernst zag van zijn leefwijze en de rijpheid van zijn woord. Bovendien probeerde ik andere jonge mensen die ik ontmoette en die hem niet kenden, over te halen tot dezelfde houding. Bij de meesten stond hij direct hoog in aanzien. Zijn naam was hem vooruitgegaan. Hij kende de heilige Basilius dus heel goed. Maar wat weten we nu over het leven van Gregorius van Nazianze? Niet te verwarren met de derde Cappadocische vader en broer van Basilius, Gregorius van Nyssa, waar we het in een andere uitzending over zullen hebben. Gregorius van Nazianze werd niet geboren in Nazianze, maar in Arianze in het jaar 330. Hij is ook nooit bisschop geweest van Nazianze, maar zijn vader, Gregorius de Oudere, wel. Zijn vader en vooral zijn moeder, Nonna, waakte over zijn christelijke opvoeding, maar ze liet hem niet dopen als kind. Dat was ook niet de gewoonte in die tijd. Gregorius volgde zijn opleiding in Caesarea en Alexandrië. En daarna ging hij naar Athene, waar hij dus de heilige Basilius ontmoette, zoals in het eerder gelezen fragment zelf door hem werd aangegeven. Toen hij tegen 359 terugkwam in Cappadocië, ontving hij dan het doopsel. En hij werd aangetrokken tot het ascetische leven dat zijn vriend Basilius beleefde. U herinnert zich misschien uit die aflevering over Basilius dat de heilige Basilius zich een tijd heeft teruggetrokken als monnik in de Pontusregio. En Gregorius zou hem volgen in dat leven. Hij beoefende de ascese, maar bestudeerde ook de werken van onder meer Origenes. Gregorius was als het ware gemaakt voor dit leven van gebed, studie en ascese. Het lag echt in zijn aard. Zo schreef hij: niets leek mij grootser dan dit, de eigen zintuigen het zwijgen opleggen, het vlees van de wereld uittreden, zich inkeren in zichzelf, zich niet meer met de menselijke dingen bezighouden, tenzij met de strikt noodzakelijke, met zichzelf en met God spreken, een leven leiden dat de zichtbare dingen overstijgt, in de ziel goddelijke, altijd zuivere beelden dragen, zonder vermenging met aardse en verkeerde vormen. Werkelijk een onbevlekte spiegel zijn van God en van de goddelijke dingen. En het steeds meer worden, licht nemend uit licht. In de hoop van het heden al genieten, van het toekomstige goed en met de engelen verkeren. De aarde al verlaten hebben, hoewel men nog op aarde is. Omhoog gevoerd worden door de geest. Tot zover een korte beschouwing van de heilige Gregorius over het contemplatieve leven. De vader van Gregorius riep hem echter vrij snel weg uit dit teruggetrokken leven om zich bij hem te hebben om het bisdom te helpen besturen. Hij wijdde zijn zoon, die erg bekwaam was, in 362 tot priester, maar hij had dit een beetje opgedrongen aan zijn zoon. Gregorius nam daarna ook zijn toevlucht terug naar Pontus bij Basilius. Later zou hij hierover schrijven in zijn autobiografie De Vita Sua. Om zijn beweegredenen voor die vlucht eigenlijk uit te leggen. Hij had de priesterwijding met een innerlijk verzet ontvangen, omdat hij dan als herder zijn taken zou moeten opnemen en zich met het zielenheil van anderen moest bezighouden. En dit beangstigde hem, omwille van zijn voorliefde voor het teruggetrokken en ascetische leven. Na een innerlijke strijd keerde hij echter in gehoorzaamheid weer om zijn priesterschap op te nemen en zijn vader te helpen bemiddelen doorheen turbulente periodes. U weet, de vierde eeuw waarin deze vader geboren werd, waar ook dus de heilige Basilius leefde, was een eeuw van veel controverse en strijd, in het bijzonder nog het arianisme waartoe sommige keizers zich ook bekeerden. Basilius was rond 370 bisschop geworden van Caesarea en had dus zijn handen vol met de bestrijding van het arianisme. Hij wilde daarom graag Gregorius tot bisschop van Sassima wijden, wat een belangrijke strategische plaats was. Dit was opnieuw niet het persoonlijke verlangen van Gregorius en uiteindelijk is hij ook nooit in Sassima geraakt. Na de dood van zijn ouders in 374 kon Gregorius zich dan eindelijk opnieuw terugtrekken om een contemplatief leven te leiden. Hij trok naar een klooster in Isaurië. Maar rond 379 werd Gregorius naar Constantinopel geroepen om er de kleine gemeenschap van katholieken die trouw bleef aan het trinitaire geloof te leiden. Zoals we in eerdere afleveringen al besproken hebben, was het arianisme toen het alomaanvaarde christendom in de vierde eeuw op een bepaald moment en dat ook uit pragmatische overwegingen werd gesteund door de keizers. De katholieke gemeenschap, dus zij die geloofden dat Jezus zowel God als mens was en dat de drie-eenheid bestond uit drie personen, maar toch één God was of is, vormde een minderheid en werd vijandig benaderd. Basilius en Gregorius zetten zich beide enorm in voor de verdediging van het geloof volgens het Concilie van Nicea. Bij Gregorius uitte zich dat vooral in zijn theologische werken. Hij begon theologische voordrachten te geven in een klein kapelletje dat hij in een huis in Constantinopel opende. Deze voordrachten blijven van belang omwille van hun correctheid en heldere redenering die ons de drie-eenheid goed doet begrijpen. Daarbij waren ze niet enkel inhoudelijk sterk, deze voordrachten, maar ook stilistisch. Het is aan deze voordrachten dat Gregorius de naam de theoloog dankt. Alles wat Gregorius op theologisch vlak uitsprak, was bij hem vrucht van een diepe contemplatie en het was geen louter menselijk redeneren of filosoferen. Paus Benedictus XVI verwoordde het in zijn catechese over Gregorius als volgt: Gregorius doet voor onze reden de werkelijkheid van God verschijnen. Het drie-ene mysterie. In de contemplatieve stilte die doordrongen is van verbazing om de wondere diepten van het geopenbaarde mysterie, ontvangt de ziel de goddelijke schoonheid en heerlijkheid. De deugd en welsprekendheid maakte dat Gregorius in Constantinopel al gauw omringd werd door een serieus publiek en het betekende voor de kerk van Constantinopel, die al 40 jaar onderdrukt werd door de Arianen, toch een bescheiden verrijzenis. Gregorius had het kleine huiskapelletje overigens ook de naam Verrijzenis gegeven. In 381 werd dan het Tweede Ecumenische Concilie van Constantinopel uitgeroepen en Gregorius werd daar tot bisschop van Constantinopel aangesteld en ook als voorzitter van het concilie. maar hij werd al gauw geconfronteerd met verzet tegen zijn positie. En hij was heel gevoelig voor spanningen en vijandigheden. Hij is dan ook vrij snel afgetreden en hij sprak een afscheidsrede die zeer waardig was. Dit spreken eindigde hij als volgt. Vaarwel, grootse stad, door Christus bemind. Mijn kinderen, ik smeek u, bewaart het depositum van het geloof dat u is toevertrouwd. Herinnert u mijn lijden. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Vervolgens keerde hij terug naar Nazianzen om er nog 2 jaar voor de gemeenschap daar te zorgen. En daarna trok hij zich definitief terug naar zijn geboorteplaats Nazianzen. Hij bracht zijn laatste jaren door met de studie en in ascese. Het is in deze periode dat hij vrijwel al zijn gedichten heeft geschreven en ook zijn autobiografie De Vita Sua, over mijn leven, waarin hij zijn leven en zijn geestelijke weg beschrijft. Een weg van diep geloof en ook van lijden. Hij stierf rondom het jaar 390. Uit wat we weten over zijn leven en de geschriften die hij ons heeft nagelaten, kunnen we opmaken dat Gregorius een heel fijngevoelige ziel was. Hij was erg sensibel, zowel voor spanningen, maar ook voor God. Hij wordt soms in contrast gesteld met de heilige Basilius, die een heel daadkrachtige persoonlijkheid had. Gregorius was niet zozeer een man van actie of van strijd. Hij had eerder een twijfelend karakter dat veel leed onder spanningen of verwachtingen van mensen die hem dierbaar waren. Denken we maar aan zijn priester- en bisschopswijding, die hij eerder onderging met een grote terughoudendheid. Hij had verder een heel zachtaardig karakter en wilde altijd de vrede bewaren. Hij was heel gevoelig voor tweedracht en spanning. De verscheurdheid van de kerk door ketterijen hebben hem dan ook groot leed berokkend. Hij was verlegen van aard en hij hield niet van drukte, maar toch wist hij zichzelf uiteindelijk altijd te overwinnen om de waarheid te verkondigen en in gehoorzaamheid zijn verantwoordelijkheden op te nemen. Hij had het diepe verlangen om zich steeds meer met God te verenigen. Zo schreef hij in een van zijn gedichten: te midden van de grote golven van de levenszee, van her en der door hevige winden bewogen, is slechts één ding mij dierbaar, mijn enige rijkdom, troost en vergetelheid van al mijn vermoeienissen, het licht van de heilige drie-eenheid. We gaan er even tussenuit met een stuk muziek.
Thank you.
welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag stilstaan bij het leven en werk van de heilige Gregorius van Nazianzen. Zo net hebben we het over zijn leven gehad. Daarbij werd al vernoemd dat hij veel theologische werken geschreven heeft. Maar hij heeft ook dichtwerken geschreven. We gaan het nu wat meer hebben over zijn geschriften. Men zou het werk van Gregorius van Nazianzen in drie grote groepen kunnen indelen. Een eerste groep met al zijn voordrachten. Een tweede groep dat zijn dichtwerk omvat. En dan zijn er ook nog zijn brieven. Het geheel van zijn geschriften is bijzonder omvangrijk. Gregorius had begrepen dat het schrijven zijn roeping was. Zo schreef hij: als dienaar van het woord ben ik helemaal gewijd aan de bediening van het woord, dat ik er nooit mee instem dit grote goed te verwaarlozen. Deze roeping waardeer ik en doe ik graag. Ik ontleen er meer vreugde aan dan aan alle andere dingen samen. Zijn theologie staat vooral in het teken van de verdediging van het trinitaire geloof van het Concilie van Nicea, zoals we dat net ook al hebben gezegd. Hij schrijft: één enkele God in drie gelijke en onderscheiden personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drievoudig licht dat in één enkele schittering zich verenigt. Het samenvatten van de accenten die Gregorius legt doorheen zijn theologische werken doe ik het liefst aan de hand van de catechese van paus Benedictus XVI. Benedictus zegt: Gregorius heeft grote nadruk gelegd op de volledige menselijkheid van Christus, om de mens te verlossen in zijn totaliteit van lichaam, ziel en geest, heeft Christus alle bestanddelen van de menselijke natuur aangenomen. Anders zou de mens niet gered zijn. Tegen de ketterij van Apollinaris in, die stelde dat Jezus Christus niet een redelijke ziel had aangenomen, pakt Gregorius het vraagstuk aan in het licht van het heilsmysterie. Gregorius zegt: wat niet is aangenomen, is niet genezen. En als Christus niet zou zijn begiftigd met een redelijk intellect, hoe zou hij dan mens hebben kunnen zijn? Het was juist ons intellect, onze reden, die nood had aan de relatie, de ontmoeting met God in Christus. Door mens te worden heeft Christus ons de mogelijkheid gegeven om op onze beurt te worden zoals Hij. De Nazianzer spoort aan: laten we trachten te zijn als Christus, want ook Christus is geworden zoals wij. Laten we trachten goden te worden door middel van Hem, aangezien Hij zelf door middel van ons mens is geworden. Het ergste nam Hij op zich om ons het beste te schenken. Gregorius heeft ook iets te zeggen over Maria. Maria, die aan Christus de menselijke natuur heeft gegeven, is ware moeder van God, of in het Grieks Theotokos. En met het oog op haar allerhoogste zending is zij van tevoren gezuiverd. Maria wordt aan alle christenen als voorbeeld voorgehouden, vooral aan de maagden, en als helpster die is aan te roepen in nood. Verder herinnert Gregorius ons eraan dat wij als mensen solidair moeten zijn met elkaar. Hij schrijft: wij zijn allen in Christus één geheel. Rijken en armen, slaven en vrijen, gezonden en zieken. En enig is het hoofd van wie alles is afgeleid, Jezus Christus. En zoals de leden van één enkel lichaam doen, zo bekommert iedereen zich om iedereen en allen om allen. Vervolgens, sprekend over de zieken en degenen die het moeilijk hebben, zegt Gregorius: dit is het enige heil voor ons vlees en onze ziel, de naaste liefde jegens deze mensen. Gregorius onderstreept dat de mens de goedheid en liefde van God moet navolgen en beveelt daarom aan: als je gezond en rijk bent, verlicht dan de nood van wie ziek en arm is. Als je niet gevallen bent, snel dan te hulp wie gevallen is en in lijden leeft. Als je blij bent, troost dan wie bedroefd is. Als het geluk je toelacht, help dan wie overspoeld wordt door het ongeluk. Geef aan God een bewijs van erkentelijkheid, want je behoort tot hen die kunnen weldoen en niet tot hen die het nodig hebben dat hun weldadigheid bewezen wordt. Wees rijk niet alleen aan goederen, maar ook aan vroomheid. Niet alleen aan goud, maar aan deugd. Of beter, alleen daaraan. Overwin de honger van je naaste door je beter te tonen dan allen. Maak jezelf tot God voor de ongelukkige, door de barmhartigheid van God na te volgen. Gregorius benadrukt voor alles ook het belang en de noodzaak van het gebed. Hij stelt dat het noodzakelijk is zich vaker God te herinneren dan dat men ademhaalt, omdat het gebed de ontmoeting is van de dorst van God met onze dorst. God dorst ernaar dat wij naar Hem dorsten. In het gebed moeten wij ons hart naar God wenden, om onszelf aan Hem toe te vertrouwen, als overgave die gezuiverd en omgevormd moet worden. In het gebed zien we alles in het licht van Christus. Laten we onze maskers vallen en gaan we op in de waarheid en het luisteren naar God, het vuur van de liefde voedend. En tot zover een fragment uit de catechese van paus Benedictus. Naast het theologische werken, zoals gezegd, heeft Gregorius ook vele gedichten geschreven. En zijn gedichten hebben twee bedoelingen: apostolisch en apologetisch. We zouden ze kunnen onderverdelen in 6 groepen. Zo heeft hij 38 dogmatische gedichten geschreven, 40 gedichten over moraal, 99 autobiografische gedichten, 8 gedichten over anderen en dan nog 129 epitafen, dat zijn grafschriften, en 94 epigrammen. Bondige gedichten met een pointe. In totaal zijn er zo'n 45 voordrachten, 18.000 versen en 245 brieven van hem bewaard gebleven. We gaan er dadelijk weer muzikaal tussenuit en dan na de muziek zullen we nog wat langere fragmenten lezen uit de werken van de heilige Gregorius.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag spreken over de heilige Gregorius van Nazianze. Ik lees nu graag een stukje voor uit een overweging over de doop door de heilige Gregorius. Weldra zul je na je doop voor het heilige der heiligen staan, dat de heerlijkheid van de komende wereld aanduidt. Het psalmlied dat je ontvangt is de prelude van de hemelse lofzangen. De lampen die je aan zult steken zijn een voorafbeelding van de stoet lichtjes die onze stralende en zuivere zielen, uitgerust met stralende lampen van geloof, tot voor de bruidegom zullen leiden. Laat dan opletten om niet uit onzorgvuldigheid in slaap te vallen. Uit angst dat degene waarop we wachten zich spontaan zal tonen, zonder dat we hem zien aankomen. Laten we niet zonder voorraad olie en goede werken blijven, uit vrees buiten de bruiloftzaal gesloten te worden. De bruidegom zal er in grote haast binnengaan. De voorzichtige zielen zullen er met hem binnengaan. De anderen die druk bezig zijn met hun lampen zullen geen tijd hebben om er binnen te gaan en zullen in klaagzangen buiten blijven. Ze realiseren zich te laat wat ze door hun achteloosheid hebben verloren. Ze lijken ook op de andere genodigden voor een bruiloft die een vater vieren ter ere van een bruidegom en die weigerden om eraan deel te nemen. De een omdat hij net een vrouw had gevonden, een ander omdat hij net een stuk land had gekocht. Een derde omdat hij zich zojuist een paar runderen had aangeschaft. Want er is in de hemel geen plaats voor de trotsen en de achterlozen, voor een man zonder passende kleding, die niet het bruiloftskleed draagt. Zelfs wanneer hij, toen hij op aarde was, dacht dat hij de hemelse pracht waardig was en zich heimelijk onder de groep gelovigen bevond en valse hoop koesterden. Wat zal er daarna gebeuren? De bruidegom weet wat hij ons onderricht wanneer we in de hemel zijn. En hij weet welke relatie hij met de zielen zal onderhouden die er met hem binnengegaan zijn. Ik geloof dat hij in hun gezelschap zal leven en dat hij hen de meest volmaakte en zuiverste mysteriën zal leren kennen. Tot zover een fragmentje over het doopsel. Aan het begin van de uitzending lazen we al uit een lofrede van de heilige Gregorius op de heilige Basilius. En ik zou er graag nog een fragmentje uit voorlezen dat toch wel spreekt over de mooie en bijzondere vriendschap tussen deze twee heiligen. Ze hadden elkaar ontmoet in Athene. Gregorius schrijft: toen wij na enige tijd elkaar onze idealen bekend maakten en wisten dat de filosofie ons beider doel was, toen waren wij alles voor elkaar. Wij woonden onder hetzelfde dak en aten aan dezelfde tafel. Eén van hart waren wij, gericht op éénzelfde doel. En met de dag werd ons wederzijds streven sterker. Het was voor ons beiden een wedstrijd, niet om de eerste prijs te behalen, maar om die aan de ander te geven. Want het aanzien dat de ander bereikte, beschouwden wij als onze eigen eer. Wij schenen maar één ziel te hebben, al leefden wij in twee lichamen. Slechts voor één zaak zetten wij ons in: de deugd en het leven, gericht op de verwachtingen van de toekomstige eeuw. En als dit niet te groots is om te zeggen, wij waren voor elkaar meetlat en paslood om recht van krom te onderscheiden. Laat ieder een achternaam dragen die hij van zijn vader gekregen heeft, of een titel die hij zichzelf door eigen inspanning heeft verworven. Het belangrijkste voor ons was het toen christen te zijn en die naam te dragen. Dat is toch wel een mooi fragmentje uit de lofrede op Basilius, dat een mooie illustratie geeft van hun vriendschap. en hoe ze elkaar wederzijds inspireerden. Verder zijn de gedichten van de heilige Gregorius toch ook wel bijzonder. En ik zou als slot van deze uitzending toch graag ook uit een van die gedichten lezen. Er zijn niet zo heel veel van die gedichten in het Nederlands vertaald, maar ik heb er een gevonden in het boek Voorbij het Denken, Verkenningen in de Westerse Mystiek. De vertaling gaat als volgt. O gij, alles voorbij. Hoe u anders noemen? Hoe kunnen woorden u prijzen? Gij die door geen woord te zeggen zijt. Hoe kunnen gedachten u bereiken? Gij die door geen denken te grijpen zijt. Gij, enige, onuitsprekelijke, al wat gezegd wordt, komt van u. Gij, enige, onkenbare, al wat gekend wordt, komt van u. Al wat spreekt en al wat niet spreekt, prijst u. Al wat denkt en al wat niet denkt, eert u. Hunkeringen, overal, barensweeën, overal. Alles reikhalst naar u. Alles bidt tot u. Terwijl al wat uw geheim doorgrondt, een lied vol stilte zingt. Bij u alleen blijft alles bewaard, op u hoopt alles. Gij zijt het doel van alles. En dan misschien nog één hymne door hem geschreven. Wij zegenen u, Vader van de lichten. Christus, woord van God, schittering van de Vader. Licht van licht en bron van licht. Geest van vuur, adem van de Zoon en van de Vader. Heilige drie-eenheid, ongedeeld licht. U verdrijft de duisternis om te scheppen. Een wereld vol licht, orde en schoonheid, die uw gelijkenis draagt. Met rede en wijsheid verlicht u de mens en verlicht u met het zegel van uw beeld. Opdat hij in uw licht het licht ziet. En opdat alles licht wordt. U laat talrijke lichten aan de hemel stralen, bedoeld voor de dag en de nacht, om samen de tijd te verdelen, rustig, om de beurt. De nacht maakt een einde aan het werk van het vermoeide lichaam. De dag roept op tot het werk waar je van houdt en leert ons om de duisternis te ontvluchten, om ons te haasten naar de dag die geen nacht meer zal hebben. En hiermee besluiten we deze uitzending over de heilige Gregorius van Nazianzen. Ik geef ook graag nog even mee dat hij natuurlijk in de orthodoxe kerk ook sterk vereerd wordt. Binnen de katholieke kerk vieren we zijn gedachtenis samen met die van de heilige Basilius op 2 januari. Gregorius wordt aanroepen als patroon van dichters en zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een goede oogst. In de kunst wordt hij afgebeeld als bisschop met staf, mijter of tabbert. Omdat hij een kerkvader is, wordt hij soms ook afgebeeld met boek of schriftrol. Hij wordt soms afgebeeld met een wierookvat of ook afgebeeld op een manier waarbij hij met zijn staf een monster verjaagt. Op die manier uitgebeeld kan u een afbeelding of een schilderij van Pieter Paul Rubens terugvinden op onze website bij dit programma, waar u de heilige Gregorius met zijn staf de duivel ziet verjagen, die dan symbool staat voor de ketterij. Een volgende keer zullen we het dan nog hebben over de derde Cappadocische vader, Gregorius van Nyssa. Ik wens u nog een zeer mooie dag toe.